Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gisteren is mevrouw Otten van Ginkel gestorven in de leeftijd van 87 jaar. Er is gelegenheid tot condoleren op de Deovolente woensdag 9 augustus van 3 uur tot 5 uur 's middags aan het woonhuis en na de begrafenis in de aula van de begraafplaats. De rouwdienst zal Deovolente worden gehouden op donderdag 10 augustus om 13:30 in dit kerkgebouw, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Molendijk in Waarder. In verband met het sterven van mevrouw Otten zingen wij van Psalm 103, het 8e vers: gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. En het 9e: maar zeer een gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, zijn trouw dus zelfs op het late nageslacht. En wat er verder volgt in het 8e en het 9e van Psalm 103. zingen wij na de wet, Psalm 65, vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Psalm 65, vers 2, nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen Handelingen 17 vanaf vers 16 tot het einde. Handelingen 17 vanaf vers 16 tot het einde. In Handelingen 17 vanaf vers 16 komt Gods heilig en onfeilbare woord als volgt tot ons. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt alle dagen met degenen die hem voorkwamen. En sommigen van de Epicureïsche en Stoïsche wijsgeren streden met hem. En sommigen zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En zij namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer zij, daar gij van spreekt? Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat toch dit zijn wil, die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zeide gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond, de onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt, en wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan zijn de Gods geslacht, moeten niet menen dat de Godheid goud of zilver of steen gelijk zij, welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen al omdat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft, op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee, en sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke ook was Dionysius de Areopagiet, en een vrouw met name Damaris, en anderen met dezelfde. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Getrouwe Heere, u brengt ons deze morgen samen, onder uw woord, een machtig bevoorrecht plekje. Want onder uw woord biedt u ons uw vriendschap aan. We hebben samen gezongen uit Psalm 103, omdat een van de gemeenteleden is heen gegaan. Voor haar is het eeuwigheid geworden. Zij stond voor uw geduchte rechterstoel. Wij dragen de nabestaanden aan u op en bidden u of u dit sterven wilt heiligen aan hun harten. Wilt u geven dat de rouwdienst die gehouden zal worden en het woord dat gesproken zal worden, gezegend mag worden. Wilt u wonderen doen, Heere, dat we enerzijds de vergankelijkheid van het leven zullen zien. Wij mensen zijn trots en hoogmoedig, maar u heeft ons laten zingen dat straks niemand meer van ons afweet. En daartegenover staat dat machtige, zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. En dat brengt u vanmorgen bij elkaar, Heere, naar uw getrouw verbond. En dan biedt u uw vriendschap aan. O Heer, geef al dat we zullen beseffen welke plaats wij vanmorgen mogen innemen. Als zondaren. Als Adamskinderen. Als mensen die het in hun brutaliteit hebben aangedurfd om u vaarwel te zeggen. Laat het ons zien, Heere, ons goddeloze hart. Laat het ons zien wat we in het paradijs hebben gedaan. En dat wij Adams keuze dagelijks bevestigen met onze zonde. Laat ons zien dat we een hart hebben dat niets van u moet hebben. Een afhorerend hart. Opdat wij ook vanmorgen zouden zien dat u ons achterna wandelt. Opdat wij zouden zien het hart van u. Want door de geslachten heen heeft de mens altijd gezegd tegen u, wijk van ons. En u hebt nog niet gedaan met ons naar onze zonden. U heeft onze keuze niet gehonoreerd. Wat een wonder. Mag het een wonder zijn. Dat we vanmorgen wegsmelten onder die vergevende zondaarsliefde. Dat we er klein onder worden. Wij hadden de dood verdiend. En u laat ons nog leven. We hadden de eeuwige dood verdiend. U laat ons verkondigen dat er één is geweest die de eeuwige dood heeft doorleefd. Dat u zo vanmorgen onder ons zijn, Heere. Laat de prediking kracht doen in ons hart en leven van jongeren en van ouderen. We leven in een moeilijke, ingewikkelde tijd. Een tijd waarin heel veel op ons afkomt. Waarin we meer vragen hebben dan antwoorden. En toch, te midden van die tijd waarin alles in beweging is, hebben wij dat profetische, onvergankelijke, rotsvaste woord. Wilt u er ons vanmorgen opzetten? Op dat fundament dat van geen wankelen weet. En dat we te midden van alles alleen maar zouden leren belijden. Alzo spreekt de Heere, Heere, niet meer en niet minder. Wilt u vanmorgen de gemeente zegenen, Heere? De broeders van de kerkraad. Onze medebroeder in de bediening die u aan deze gemeente verbonden heeft. Geef ons allen tezamen wat we nodig hebben, Heere. In het luisteren en in het spreken. We zijn allemaal met onze eigen context, met ons eigen hart hier gekomen. Misschien met de beslommeringen van de wereld, de zorgen, het verdriet, de vreugden. We bevelen elkaar aan u, de levende God, aan. Wilt u het rouwdragende door heil verheffen, Heere. En alle die met verborgen kruisen over de aarde gaan. Eenzaamheid, psychische nood. Wat hebben de zonden diepe sporen getrokken. We mogen al onze bekommernis op u werpen, Heere. Zoudt u uit genade dan nabij willen zijn? In het bijzonder is voorbeden gevraagd voor de heer Verwoerd, burgemeester Doormanstraat 10 uit Driebruggen. Een tegenvallende uitslag uit het ziekenhuis ontvangen en zal opnieuw een operatie moeten ondergaan. O, mogen zijn ogen op u geslagen zijn om hulp en gunst van u te vragen. Geef hem een worsteling opdat hij zich voor tijd en eeuwigheid geborgen mag weten achter het bloed van de Heere Jezus. Er is maar één troost, Heere. Geef dat er een uitzien mag zijn, een verlangen naar u. Mogen uw naam ook dankzeggen met de heer Brak, Albrechtsveld 43 uit Gouda, voor een geslaagde ingreep en een voorspoedig herstel. Mag hij zich zo verwonderd weten in zijn ziel, omdat u onderscheid maakt waar het niet is. De een een tegenslag en de ander een voorspoedige zegen. En toch, Heere, hoeft dat elkaar niet uit te sluiten. Als het ons maar bij u brengt. Als het ons maar aan u verbindt. Want het is niet vanzelf dat goedertierenheden tot bekering leiden. Het is ook niet vanzelf dat tegenslagen ons in het stof brengen. Dat is genade van u. En wilt u daarom de een en de ander nabij zijn? Misschien kunnen we soms ook wel danken als u toornig op ons geweest bent. En misschien mogen we ons ook in verwondering wegsmelten, omdat u ons overlaat met uw gunst bewijzen. Ontfermt u zich dan over allen die ook niet genoemd worden, maar die wel weten van de afbraak van hun lichaam? Ondersteun, Heere, verander uw eeuwige armen. Schenk ons deze morgen een onvergetelijke dienst. Wil onze kinderen, onze jongeren genade gedenken, maar niet minder de volwassenen en de ouden van dagen. Verhoor ons gebed uit genade om Jezus wil. Amen. Laten we samen zingen Psalm 67, vers 1 en 2. Psalm 67, vers 1. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed. En het tweede, de volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Psalm 67, vers 1 en 2. De volgende afkondigingen voor u. Op de Deovolente zondagmorgen 13 augustus hoopt dominee W. van Weelden uit Oud-Alblas voor te gaan. En in de avonddienst dominee Budding uit Nunspeet. U mag uw liefdegaven afzonderen. De eerste collectie is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En aan de uitgang zal eveneens uw gave gevraagd worden voor de kerk. Van harte bij u aanbevolen. Wij zingen Psalm 67, vers 1 en 2. Met Gods hulp willen wij vanmorgen stilstaan bij het 22e en 23e vers uit Handelingen 17. Handelingen 17, vers 22 en 23. Daar lezen wij onze tekstwoorden als volgt. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zeide gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op het welk een opschrift stond, de onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. Tot zover. Wij staan stil bij een drietal gedachten. In de eerste plaats, Athene vervuld met vrees. In de tweede plaats, Athene dient de onbekende God. In de derde plaats, Athene wordt door God gezocht. Dus achtereenvolgens Athene vervuld met vrees, dient de onbekende God en wordt door God gezocht. Toen Paulus in Athene kwam, had hij iets wat wij voor een groot deel zijn kwijtgeraakt. Paulus zag in Athene de zonde. En dat kon hij niet verdragen. Dus daarom werd hij boos, geërgerd, geprikkeld. Paulus ziende dat de stad zozeer afgodisch was, staat er, werd zijn geest in hen ontstoken. Wat, dacht hij bij zichzelf, die heidense Atheners dienen alle goden die maar denkbaar zijn, behalve de ene ware God. Mijn God wordt miskend. Dat hoor je ook in de catechismussen, als het gaat over de paapse mis. Dan worden de opstellers van de catechismus heilig boos. En dan zeggen ze die vervloekte afgoderij. Omdat de Heere Jezus miskend wordt. De enige zaligmaker van zondaren. Omdat het offer van de Heere Jezus miskend wordt. Kijk, dan moeten wij ons leven maar eens naastleggen voor morgen. Ik denk dat wij gewend zijn aan de zonde om ons heen. Op onze schouders ophalen. Ja, wat kun je daar nou tegen doen? Het gaat nu eenmaal zo. Het beslag wordt steeds minder. Nederland seculariseert. De golf van de zonde is over ons heen gegaan. Of is er nog iemand vanmorgen heilig verontwaardigd? Heilig boos. Wat? De levende God, de God van de Bijbel, mijn God, wordt miskend in Nederland. Dat kan ik niet hebben. En vanuit die gestalte gaat Paulus spreken daar in Athene. Hij handelt met Joden en met heidenen. Hij handelt met alle mensen die hem voorkomen. En hij claimt het alleenrecht van de Schepper. Er is maar één God. Tja, dat wekt toch wel enige indruk daar in Athene. In ieder geval onder de geleerden. Ze horen iets wat ze nog nooit gehoord hebben. En ze nodigen Paulus uit om op de Areopagus te komen, de plaats van de geleerden, of misschien wel de plaats waar recht gesproken werd, of misschien wel de plaats waar ze altijd samenkwamen om wat nieuws te horen en om wat nieuws te zeggen. Tja, het is natuurlijk waar, jongelui, dat de moderne media eindeloos is. Hey, ik kun elke dag wel wat nieuws. Facebook is een beetje uit de mode. Instagram is ervoor in de plaats gekomen. Maar ik verwijt jullie niks vanmorgen. Want misschien zijn jullie wel opgevoed door een vader en een moeder die je ook nog nooit echt wat gezegd hebben. Al ook alleen maar een beetje nieuwtjes. Heb je het al gehoord, die en die? Ja, dan is natuurlijk ook geen wonder dat je zomaar meegezogen wordt door de moderne media, toch? Dus wij mogen ons best wel eens afvragen, ouders, hebben wij nog iets te zeggen tegen onze kinderen? Iets wat hout snijdt. Zien onze kinderen ook nog de heilige verontwaardiging in ons over de zonde? Of doen onze kinderen gewoon alleen maar met hun smartphone wat ze in ons leven zien? En zeggen ze ook alleen maar diezelfde onzin aan hun vrienden en bekenden die ze van ons hebben gehoord? Dus zeggen die Epicureïsche en Stoïsche wijsgeren tegen Paulus, zou je eens wat nader willen vertellen? Want wat je nou daar preekt op die markt, dat hebben we nog nooit gehoord. En onze interesse is buitengewoon gewekt. Nou ja, niet omdat ze met hun ziel onder hun arm lopen. Niet omdat ze denken, ik moet God ontmoeten en hoe verschijn ik rechtvaardig voor God. Kijk, dat is natuurlijk wel mooi, jongens, hè. Want jullie hebben ongekende mogelijkheden met de sociale media om het kruis van Christus door te geven. Maar zo was het met die wijsgeren niet. Het was niet dat ze dachten, ik moet sterven en ik moet God ontmoeten en die Paulus heeft de sleutel, hè. Kun je ons iets meer vertellen over de Heere Jezus? Dat zou prachtig zijn, hè. Dat u nou vanmorgen niet gekomen bent om wat nieuws te horen, maar om het kruis van de Heere Jezus te horen. Ene naam. Dat je ergens zegt, wat er allemaal gebeurt, dat is eigenlijk van de tweede orde. Maar hoe raak ik nu vanmorgen met God verzoend? En Paulus gaat op de uitnodiging in. Doen wij dat ook? Het is vakantietijd, maar goed, als je op je werk bent of op school. Zeggen, hé, wat geloof jij eigenlijk? Wat hou jij de rare ideeën op na? Wil je ons daar eens iets meer over vertellen? Ja, natuurlijk, zegt Paulus. Dat is toch prachtig? Als je een handreiking krijgt, dan moet je hem ook aannemen. De apostel Petrus zegt ergens dat wij altijd bereid moeten zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Zijn christenen nog mensen die worden gezien door de wereld als mensen die hoop hebben? Toch? Want wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Nou, daar wil ik je wel wat over vertellen, zegt Paulus. Van de hoop die in mij is, die God erin gelegd heeft. Want denk erom, elke zondaar die door God wordt wederom geboren, die is wederom geboren tot een levende hoop. En je weet wel wat hoop is, hè? Hoop in de Bijbel, dat is uitzien. Uitzien naar de vervulling van de belofte die God gegeven heeft. Hoop is zeker weten dat God het doet. De hoop weet alleen niet wanneer God het doet. Ik geef nog maar een keer een voorbeeld van Elia, kinderen. De Heere had regen beloofd. En Elia was er zo vast van overtuigd dat de Heere regen gaf. Want wat de Heere belooft, dat doet hij altijd. En daarom keek Elia uit. Wanneer komt de regen? En daarom zeggen Gods kinderen, Maranatha, kom Heere Jezus, ja kom haastig. Ze verlangen naar die dag met een groot verlangen. Dus Paulus zegt, dat wil ik wel. Ik wil er wel wat over vertellen. En daar begint onze tekst vanmorgen. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zeide. Dus God nog even proberen vast te houden. Hè? Paulus is boos van binnen, heilig verontwaardigd. Hij staat in vuur en vlam, want zijn God wordt miskend. En nu wordt Paulus uitgenodigd om iets over zijn God te gaan vertellen. En dat doet hij met alle vrijmoedigheid, dat te midden van die wijsgeeren. Hij is geërgerd, maar dat laat hij nog niet blijken. Nog niet. Hij zal straks wel heel eerlijk vertellen waar het op staat. Hij veegt zo dadelijk wel de godsdienst van de Atheners van tafel. Maar hij probeert eerst aansluiting te zoeken. Hij probeert eerst de Atheners op te zoeken waar zij zich bevinden. Het eerste wat hij laat zien is dat hij geen klapper is. Want dat hadden die wijsgeren gezegd, hè. Hij zegt, wat wil die klapper ons toch eigenlijk vertellen? En voor dat woordje klapper staat er in het Grieks een woordje, dat betekent een vogeltje. En dat vogeltje dat vliegt hier naartoe en dat hipt daar naartoe en het pikt hier een zaadje en het pikt daar een zaadje. Ze zeggen eigenlijk dat mannetje daar op de markt, dat heeft helemaal geen verstand van zaken. Dat heeft misschien hier een boek gelezen en daar wat gehoord van iemand. En die probeert nu maar wat aan elkaar te knippen en te plakken. Dat noemen we plagiaat. Dat mag niet meer op school, hè. Krijg je absoluut een 1. Als je zomaar wat van internet haalt, 1. Pats, onvoldoende. Knippen en plakken is verboden. Nou, dat zeggen ze eigenlijk over Paulus. Gewoon een man die een beetje achter internet zit te knippen en te plakken. Die man heeft helemaal geen verstand waar het om gaat. Hij weet niet wat hij zegt. Een klapper. Nou, zegt Paulus, dat ben ik niet. Hij zegt, mannen van Athene, ik bemerk dat u alleszins gelijk als godsdienstiger bent. Want ik ben de stad doorgegaan en ik heb uw heiligdommen aanschouwd, bemerken. Dat is hetzelfde woordje als in vers 16, ziende in het Grieks. En weet je wat dat betekent, dat woord? Paulus heeft ernaar gekeken. Hij zag al die altaren, hij zag al die tempels en hij dacht na over de gevolgen, de consequenties. Wat zou dat nu voor die Atheners betekenen? Al die tempels en hun godsdienst. En wat zou dat nu vanmorgen voor u betekenen dat u trouw elke zondag naar de kerk gaat? En welke gevolgen, consequenties heeft het dat ik dominee ben en dat ik elke zondag preek? De gereformeerde leer probeert te preken. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat je bidt en dat je leest. Zou je daarmee God kunnen ontmoeten? Heb je vrede? Is dat wat God van mij vraagt? Zie je, Paulus denkt na over oorzaak en gevolg. Hij ziet die Atheners dat ze uitermate godsdienstig zijn. En dan denkt hij na, Atheners, dat heeft gevolgen. Doet u dat ook wel eens? Als God vanmorgen in je leven komt, dan ga je nadenken over de gevolgen van je leven. Wat je zegt en wat je doet en waarom je naar de kerk gaat en uit de Bijbel leest. Maar weet je, de duivel die is erop uit om ons gewoon een beetje zand in de ogen te strooien, zodat we moe worden en in slaap vallen en niet nadenken over de consequenties, over de gevolgen. Dat we eigenlijk de zaak maar op het beloop laten, in de hoop misschien dat het straks goed komt. Dus Paulus zegt, nee, ik ben niet een mannetje die aan het knippen en het plakken is, die plagiaat pleegt. Maar ik denk na. En als ik vanmorgen u een boodschap breng, dan is dat een boodschap die bij u past. Omdat het alles te maken heeft met uw godsdienst. En met wat u doet. En vooral met wat u niet doet. Ik bemerk. Ik heb heel nauwkeurig nagedacht. En ik heb nagedacht over de gevolgen. Zal ik het maar in één woord zeggen. Als u de Heere Jezus niet kent. Als er geen waar geloof is. Waardoor er een levende band is met de Heere Jezus. Dan zijn de gevolgen dat u voor eeuwig verloren bent. Het gevolg is de eeuwige nacht. Heb je daar wel eens over nagedacht? Want echt, u hebt geen streepje voor omdat u twee keer naar de kerk gaat. U kunt straks niet zeggen, Heer, we hebben in uw naam geprofeteerd of weet ik wat allemaal. Wij moeten de Heere Jezus kennen. Wij hebben een waar geloof nodig, zodat wij één zijn met de Heere Jezus. Dan kan ik getroost leven en zalig sterven, anders niet. Dus Paulus zegt, ik ben helemaal geen vogeltje die hier en daar een korreltje wegpikt en die geen verstand van zaken heeft. Ik weet het uit ervaring wat het is, een godsdienst zonder Jezus. Daarmee kun je niet voor God bestaan. En nu ik zelf de Heere Jezus heb leren kennen, zal ik hem ook aan u verkondigen. Omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. Dat is één. Paulus is een man die daar staat en hij zegt, ik heb verstand van zaken. Ik weet wat ik zeg. En dat is nou nodig, hè? Ouders aan onze kinderen. Dat is nu nodig op ons werk. Dat is nodig op school. Dat je het niet over een onbekende Jezus hebt. Dat je het niet over de gereformeerde leer hebt. Maar dat je uit ervaring kunt spreken. Dat je geen klapper bent die hier en daar wat weggehaald heeft. Of zeg onze dominee zegt. Nee, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dan doet Paulus nog iets. Hij zegt, ik bemerk dat u alleszins als Gods dienstiger bent. En dan gebruikt Paulus een woord dat twee betekenissen kan hebben. Maar hij gebruikt een woord dat qua klank heel vertrouwd in de oren van de Atheners klinkt. En dan zullen die Atheners het in hun eigen context oppakken. Maar Paulus bedoelt eigenlijk iets anders te zeggen. Dat is knap van Paulus. Maar hij kan ze natuurlijk ook met een paar zinnen tegen de haren instrijken. Maar dan is hij ze op voorhand kwijt. Maar hij probeert ze eigenlijk vertrouwd te maken met wat hij zegt. Hun belangstelling meer en meer te wekken. Zodat ze samen uitkomen bij het punt waar Paulus wil dat ze zullen uitkomen. Ik bemerk, zegt hij, dat jullie alleszins gelijk als godsdienstiger zijn. En dat woordje godsdienstiger, dat betekent voor de Atheners ontzag hebben voor de goden. En gelijk als betekent zoveel als mogelijk. Weet je wat Paulus zegt? Hij zegt, jullie nemen jullie godsdienst heel serieus. Jullie hebben ontzag voor je goden. Zou dat ook van ons gezegd kunnen worden? Dat we ontzag hebben voor de Bijbel. Als je thuis een discussie hebt en je vraagt aan je vader en moeder, waarom mag dat niet? Ja, dan zegt je vader, kijk, hier staat het. Ja, zeg je dan, maar dat was toen en die Bijbel is ouderwets. Nee, ontzag voor de Bijbel. Dus die Atheners die hadden ontzag voor hun goden. Als Zeus of Jupiter of wie dan ook iets zei, dan bogen ze daarvoor. Nou, dat heb ik in de gaten dat jullie dat hebben, zegt Paulus. En dat jullie zoveel als mogelijk is, je best doen. Nou, dat zou best vanmorgen beschamend kunnen zijn. Jongelui, zoveel als mogelijk is. Dus wat in je vermogen ligt, is dat zo? Ben je dan vanmorgen een kwartier eerder opgestaan en heb je eerst voor jezelf rustig de Bijbel gelezen en je knieën gebogen? En het kan helemaal geen kwaad dat je straks na de kerk een keer een poosje de binnenkamer opzoekt, dat je alleen bent, dat je denkt, wat is er nu vanmorgen eigenlijk gepreekt en wat wilde de Heere mij daar nu eigenlijk mee zeggen? Daniel bad driemaal op een dag, hij zonderde zich af, zoveel als mogelijk is. Of, oei, als ik straks ga sterven, zou het mij dan aanklagen dat ik zoveel tijd verknoeid heb? Dat ik zeg, die Atheners die waren nog serieus met hun godsdienst bezig, maar het was voor mij eigenlijk alleen maar vorm. Ik ging een keertje naar de kerk. En misschien las ik ook nog wel een keertje uit een dagboek, maar daar hield het ook mee op. Nou, deze Atheners doen wat ze kunnen. En dat klinkt natuurlijk fantastisch. Hè? We hebben eigenlijk ook nog respect voor Jehovah's getuigen, toch? We kijken wat die allemaal over hebben voor hun godsdienst. En toch is het niet goed. Want vraag de heilige wet van God aan ons dat wij doen wat wij kunnen. Nee, hè? Zo durf ik naar Gods rechterstoel te reizen. Dan zeg ik, nou ja, dominee, ik ga naar de kerk en ik bid en ik lees, wat kan ik nog meer? Ja, ho. God die houdt er geen rekening mee dat u en ik gevallen zijn en dat we inderdaad niet meer kunnen dan we doen. Of misschien toch nog wel wat meer. Maar in ieder geval dat we nooit volmaakt Gods wet kunnen houden. Nee, God eist vanmorgen volmaakte gehoorzaamheid. Kijk, en daarom is het nodig dat vanmorgen een pijl wordt afgeschoten. En dat ik met McShane ga beleven. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. En er werden al mijn deugden, heel mijn godsdienst, een wegwerpelijk kleed. Al heb ik nog zo goed mijn best gedaan. De Heere eist van mij dat ik zijn geboden volmaakt houd. In woorden, in werken, in gedachten, dat ik met heel mijn hart op God gericht ben en dat ik dat doe uit een volmaakte, een volkomen liefde. Dat is wat God van ons eist. Zo heeft Hij mij geschapen. Nou, hou maar op. Toen ik studeerde, hoorde ik een dominee zeggen die preekte. Ik had helemaal geen zin om te preken. En toen kon ik het niet begrijpen, want ik wilde graag preken. Maar nu ben ik dominee en nu moet ik soms ook zeggen, ik heb helemaal geen zin om te preken. Ik heb helemaal geen zin om de mensen te bezoeken. Ik heb helemaal geen zin om catechisatie te geven. Kijk, en God die wil wel mijn hele hart hebben. Daar sta ik schuldig. Zie je wel? Paulus zegt, ik bemerk dat u alleszins als godsdienstiger bent. U doet wat u kunt. Nou, in zekere zin te prijzen. Maar God zegt, mis. Gij zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk, uw naaste lief hebben als uzelf. O God, dan sta ik vanmorgen dik bij u en bij mijn naaste in de schuld. Paulus spreekt ze aan. op de klank af. En het klinkt alsof de Athenen zo vroom zijn. Maar datzelfde woordje dat betekent ook bang zijn. Ik bemerk dat u heel bang bent voor al uw goden. En dat u daarom maar al die offers brengt. En dat er daarom maar zoveel altaren staan. En dat er daarom zoveel tempels zijn. En dat zou vanmorgen ook maar goed kunnen. Dat je vanmorgen met een open geweten in de kerk zit. En dat je nooit de kerk durft over te slaan. Want ja, je moet wel sterven. En dan, ja, dan doe ik dan toch maar wat in mijn vermogen ligt. Misschien, je weet maar nooit. Nou ja, ergens is dan nog te prijzen dat je nog een geweten hebt. Ik lees in Thessalonicenzen dat er een tijd komt dat de gewetens helemaal afgestompt zijn. En het zou best kunnen dat we al in deze tijd leven. Dat we eigenlijk de dood gewoon vinden. Ja. Je kunt niet blijven. En als je dan dik in de 80 bent, dan is dat toch mooi. Dat wij al niet meer het besef hebben dat we sterven en God ontmoeten. Die Atheners die waren nog bang. En dan weet ik wel, angst is een slechte raadgever. Maar die hadden nog een open geweten. En vanuit dat open geweten, vanuit die angst, bleven ze maar offeren en bleven ze maar offeren. Ze hadden geen zekerheid, dat was het. Nou, dat is het vanmorgen. Als je zekerheid hebt, dan ben je ook niet meer bang. Ik weet nog dat ik bij een sterbed van een vrouw was, midden in de nacht. En ze was nog jong, 45. En de kinderen die stonden bij dat sterbed en spanning was er. Ze trilden op hun benen en een van die meisjes zei, ik ben bang. En toen deed die vrouw, haar moeder, de ogen nog een keer open. Het waren de laatste woorden. Toen zei ze, wat bang. Als je met God verzoend bent, hoef je niet bang te zijn. Snap je? Dat is de zekerheid van het geloof. Onze catechisme zegt niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonde. En eeuwige gerechtigheid. Dan hoef je niet bang te zijn. Dus het is of dat er vanmorgen angst is in mijn geweten. Omdat ik niet zeker ben van mijn aandeel aan Christus. Of ik mag het weten door een waar geloof Christus te zijn ingelijfd. En dan hoef ik niet bang te zijn. Het kan wel eens duister zijn. Het kan wel eens aangevochten zijn. Maar er moet wel een bodem zijn. Wij zijn de zekerheid des geloofs kwijtgeraakt. Dominee, wilt u mij dan vanmorgen zeggen wat dat is, de zekerheid van het geloof? Dan moet je maar lezen in Hebreeën 11 over Sara. Weet je wat nou de zekerheid van het geloof is? Of dat noemde Hellebroek de uitgaande daad van het geloof. Of de zekerheid van het gevoel, zo noemden de Puritijnen dat. Wel zegt Sarah, of staat er van Sarah, ze heeft God getrouw geacht. Hoor je dat? De Heere zegt Sarah, al kun je geen kinderen krijgen naar de natuur, al ben je er te oud voor, je zult toch kinderen krijgen. En weet je wat het geloof van Sarah zei? De Heere is trouw. Hij doet wat hij belooft. Dat is de zekerheid van het geloof. Dat je zo zeker bent van Gods belofte. Dat je zo zeker bent dat het woord waar is. Dat je zo zeker bent van de waarheid en van de betrouwbaarheid van de Heere. Als de Heere iets belooft, dan doet hij het ook. Dat is de zekerheid van het geloof. Dus 25 jaar lang heeft Sara de Heere getrouw geacht. Dat staat in Hebreeën 11. En weet je wat zo mooi is? Dan wordt het niet eens genoemd dat ze ook een keer heeft getwijfeld. En dat ze tegen haar man Abraham heeft gezegd, neem Hagar maar. Wordt niet eens genoemd. Want God ziet geen zonde in zijn Jacob. En geen ongerechtigheid in zijn Israël. Kijk, en dan na 25 jaar, dan heeft ze Isaac in haar armen. En dan is ze zo blij, dan lacht ze. Dan zegt ze, zie je wel dat de Heere een waarmaker is van zijn woord? En als ze Isaac dan in haar armen voelt, dat noemde Hellebroek de wederkerende daad van het geloof. Dan mag je weten dat je een christen bent. Dan mag je weten dat je een kind van God bent. Kijk, dat geeft je meer troost. Dat geeft je meer zekerheid. Maar dat is niet nodig. Nodig is dat je overtuigd bent van de waarheid en de betrouwbaarheid van Gods belofte. En daar steunt het geloof op. Kijk, en dat moet ik weten. Dat God tot mijn ziel gesproken heeft. Dat mijn zonden vergeven zijn. En Heere, als u het gezegd hebt, dan is het waar. Want u kunt niet liegen. Kijk, en dat hadden die Atheners niet. Waarom niet? Dat is onze tweede gedachte. Ze dienen een onbekende God. Ze kennen God niet. Deze, die gij niet kennende dient. Dus Paulus die zegt tegen die Atheners, jullie doen er alles aan wat in je vermogen ligt. En misschien is er vanmorgen ook wel een jongen of een moeder. Dik tevreden. Wij doen er alles aan wat we kunnen. En terwijl je God niet kent. Terwijl je geen zekerheid hebt. Paulus had het waargenomen, hun heiligdommen. En dat woordje heiligdom, dat betekent eigenlijk alles wat met de verering van de goden in verband staat. Dus het was niet alleen dat offer brengen, het stempelde heel hun leven. Dus je laat je nog gezeggen door de Bijbel, laat ik het zomaar zeggen, en je kent God niet. Dat is wat. Want Paulus die zegt, toen ik jullie stad doorging, toen zag ik heel veel altaren. Voor Zeus, voor Jupiter, voor al die goden. En ze hadden er wat, daar in die Griekse en Romeinse wereld. Maar toen heb ik ook nog een altaar gevonden waarop stond, voor de onbekende God. Waarom hebben die Grieken dat gedaan, die Atheners? Nou ja, je kon me nooit weten. Je kon toch maar nooit weten dat er nog een God bestond die je niet kende. Maar die er wel was. En het was zo bij die Grieken dat nu elke God een deel van het leven voor zijn rekening nam. Je had bijvoorbeeld de God van de landbouw. Nou ja, je moest dan goed wat offers brengen zodat er op tijd regen kwam en op tijd zonneschijn was. Zodat je ook aan het einde van het seizoen kon oogsten. Kijk, en als er nou altijd de zon bleef schijnen en er kwam geen regen, ja, dan was die God boos omdat hij te weinig had gekregen van de mensen. Snap je? Dus ze bleven maar offeren, want ze wisten eigenlijk nooit of de goden wel genoeg hadden. Als je God echt kende, dan weet je dat hij genoeg heeft in het offer van zijn eigen zoon. Dan ken je God. En dat wisten die Atheners niet. Want hun goden hadden inderdaad nooit genoeg. En de wet zegt ook, het is nooit genoeg. Maar de God van de Heere Jezus Christus, die heeft genoeg. En daarom heeft hij van u en van mij helemaal niets nodig. Dat is wat. Weet je hoe wij met God verzoend raken? Niet door wat wij doen, maar door wat God gedaan heeft. Hij heeft zijn zoon gegeven. En hij geeft dat ware geloof. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Kijk, die Atheners die zijn bezig om hun goden te dienen. En het is nooit genoeg. En daarom hebben ze er nog maar een altaar bij gedaan voor de onbekende God. Want je kunt nooit weten dat er nog een God is die ergens overgaat. En stel je voor dat je die overslaat. De God van de gezondheid bijvoorbeeld, daar zou je ziek worden. Nee, offeren mensen, offeren. Altijd maar blijven offeren. Blijven bidden, blijven lezen, blijven naar de kerk gaan. Ach, arme stakkers. Denk je dat je zo God kunt dienen? En dat je zo voor hem kunt bestaan? De Atheners dienen een God die wel bestond, maar die zij niet kenden. En ze probeerden hem maar te offeren in de hoop dat ze een zegen van hem zouden ontvangen. Maar het is 0,0 waard. Ja, dat is scherp, dominee. Is ook zo. Ik zal je een voorbeeld geven uit Koningen. De 10 stammen waren weggevoerd naar Assyrië. En de koning van Assyrië had andere mensen daar in dat gebied van Israël geplaatst. Maar die mensen uit het buitenland, die kenden de God van Israël niet. Ze maakten er eigenlijk een potje van. Ze deden het op hun eigen manier. Dominee, dat kunt u nou wel zeggen vanmorgen, maar ik zie het anders. Daar zitten we ook middenin, hè? Dat we op onze eigen manier, naar onze eigen inzichten, zoals wij denken dat het goed is, God dienen. Nou, misschien ken je die geschiedenis wel, en dan komen de leeuwen. En die leeuwen die doden de mensen, en die mensen krijgen in de gaten hun eigen priesters van, ja dat komt omdat wij de God van dit land niet kennen. Dus ze zeggen, koning van Assyrië, kunt u niet een Joodse priester sturen die ons onderwijs geeft? Nou, zie je wel dat dat nodig is. Als wij God op onze eigen manier dienen, dan gaat het niet goed. En dan zal er misschien nu wel geen leeuw komen, dat bedoel ik niet. Maar dan komen we straks wel bedrogen uit. Wij moeten God eerst kennen. En als wij God kennen, dan gaan we ook onszelf leren kennen. Want dat gaat altijd hand in hand. De ware godsdienst bestaat uit God kennen en onszelf kennen, zegt Calvijn. En als wij God kennen, hoe heilig Hij is, dan leer ik ook mijzelf kennen. Dat ik niet kan betalen. En dat ik niet meer in staat ben om de levende God te dienen. Ik heb iemand anders nodig. Kijk, dan krijg je vragen. Hoe raak ik ooit met God verzoend? Zie je wat er gebeurt? Die gij niet kennende dient. Nou, wat wij er wel uit kunnen leren vanmorgen, dat is dat een mens van nature heel veel kan presteren. Echt waar. Want dat wij 2 keer naar de kerk gaan en 1,5 uur kunnen luisteren, dat is echt veel. En dat wij toch een onbegrijpelijke statenvertaling lezen en daarin studeren, dat zijn toch prestaties. En dat wij nog niet in zekere zin meegaan met de wereld, dat is toch iets om te prijzen. Dus vanuit het verbroken werkverbond kan een mens blijkbaar nog heel veel doen, maar hij kan er de hemel niet mee verdienen. Hij kan Gods toorn er niet mee stillen. Hij kan God er niet mee verzoenen. Een mens kan heel veel vanuit het werkverbond. Maar God is en blijft de grote onbekende. En waaraan kun je nu weten vanmorgen dat God de onbekende is in je leven? Heel eenvoudig. Je hebt geen vrede. Je hebt geen zekerheid. Je kunt niet zeggen, nu reis ik getroost onder het heilige kruis naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Zal ik de proef op de som nemen? Eerlijk zijn, hè? Als je vanavond je hoofd neerlegt en je blaast de laatste adem uit, kun je dan zeggen, dan ben ik thuis? Kun je dat zeggen? Dat is nodig. In je leven. Maar God is een waarmaker van zijn woord. Wat hij begonnen is, dat maakt hij ook af. Wat laten we het dan allemaal makkelijk op zijn beloop, hè? Die gij niet kennende dient. O God, wie bent u? Eigen schuld. In het paradijs was ons verstand een heldere lamp. En door de zondeval is ons verstand nog maar een walmend pitje. Eigen schuld dat we die Bijbel niet begrijpen. Dat ligt niet zozeer aan de vertaling, maar dat ligt aan mijn verstand. Ik snap het gewoon niet meer. Al zou ik de meest begrijpelijke Nederlandse vertaling hebben, dan zou ik nog niet begrijpen wat Paulus in de Romeinen bedoelde. En dan zou ik nog niet die moeilijke hoofdstukken van Jesaja snappen. En dan zou ik nog al die wetjes uit Leviticus overslaan, omdat ik niks begreep van wat er allemaal moet en wat er niet mocht. Ik heb een nieuw verstand nodig, een geheiligd verstand nodig, zodat ik God ga leren kennen. Een altaar voor de onbekende God, toch? Ik heb zomaar door de week mijn altaar, hè. Het eerste wat ik doe is mijn computer aanzetten, in plaats van mijn knieën te buigen. En op zondag heb ik nog een ander altaar voor die onbekende God en die ik niet kende dien. En ik denk dat het allemaal maar samen kan gaan. God een beetje op zondag en op de andere dagen mijn eigen afgoden. Wat is een afgod? Nou ja, dat wat de plaats inneemt van de ene ware God. Dus zeg maar eerlijk waar je hart naar uitgaat. Dat zijn de afgoden van onze tijd. Waar ik mijn meeste aandacht aan geef, mijn meeste tijd aan besteed, dat zijn de afgoden. Kijk, in Athene stonden ze naast elkaar. Die geen niet kennende dienst. Want als je God zou kennen vanmorgen, dan zou je het weten. Hij wil mijn hele hart, toch? God wil toch geen gedeeld hart? God wil geen 90%. God wil mijn hele hart, die geen niet kennende dienst. Oh, als God in ons leven komt, weet je wat er dan gebeurt? Dan maakt Hij je net als een kind. Dan heb je weer onderwijs nodig. Dan ga je naar de kerk en dan vraag je, Heere, wie bent u? Wilt u zich aan mij openbaren? En dat wil God, dat is onze laatste gedachte. Athene, wordt door God gezocht. Weet je wat prediking is vanmorgen? Dat God je zoekt. Ik dacht heel lang dat ik God zocht. Ik maar lezen in de Bijbel en ik maar bidden. Ik denk, ik zoek God. Maar God zoekt u en mij. Dat is onze derde gedachte. Deze God die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. Moet je goed kijken wat er gebeurt, hè. Als wij God niet kennen vanmorgen. Dus als je niet durft te zeggen, als ik vanavond sterf, dan ben ik thuis. Dat is schuld. Wij zijn weggelopen bij God. Wij hebben hem vaarwel gezegd in het paradijs. En moet je nou kijken wat de Heere doet. Nu gaat hij naar die blinde Athenes. Naar die bange Athenes. Die met een open geweten door het leven gaan en die geen vrede hebben. En hij stuurt haar een dienstknecht Paulus, omdat God zichzelf wil openbaren. Hoor je dat? Als je dat in de gaten krijgt, dan ga je zo van de prediking houden. En dan ga je zo van de Bijbel houden. Dan sla je geen door de weekse dienst over. Waarom niet? Omdat God zich voorstelt. Omdat God zegt in die prediking wie hij is. Stel nou eens voor dat dat niet gebeurde. Dan waren we ook van die blinde heidenen met onze eigen godsdienst. Maar wij wisten niet dat God zijn zoon gezonden had naar deze wereld. Wij wisten niet dat er een kruis had gestaan. Wij wisten niet dat God verzoend was. Dat is toch wat? Dat God ons dat laat verkondigen. Dat hij vanmorgen tegen u en mij zegt, waarder, stop maar met al uw werken. Want goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid. Alleen gerechtigheid redt van de dood. En weet je wat gerechtigheid is? Volkomen in overeenstemming met de wet van God. Dat heb ik niet, Heren. Dat kan ik niet, Heren. Ik heb het geprobeerd, maar het is mij niet gelukt. Hoor dan, zegt God, dat ben ik. Wat u niet kunt en wat u wel schuldig bent om te doen, dat geef ik u vanmorgen in de belofte van het evangelie. Dat schenk ik u in het evangelie. Toen zag ik, zegt Luther, de gerechtigheid die God van ons eiste, dat hij dat schonk in de belofte van het evangelie. Want in het evangelie wordt de rechtvaardigheid van God geopenbaard. Kijk, zie je dan wie God is? Ik ken hem alleen maar als ik zie dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Ik ken hem alleen maar als ik hoor. Mensenkind, ik heb genoeg aan het kruis van Christus, aan het offer dat hij gebracht heeft. En nu laat hij vanmorgen in waarder verkondigen de vraag, heb u er ook genoeg aan? Heren, dat is nou geloven, dat ik de hand door genade op het woord leg. Als u genoeg hebt aan uw offer. En de Heilige Geest werkt dat diep gewortelde vertrouwen dat God niet liegen kan. Dan zeg ik misschien al bevende. En misschien heel zachtjes. Dan heb ik er ook genoeg aan. Want een waar geloof is niet alleen een zeker weten, maar ook een vast vertrouwen. Dat mij al mijn zonden alleen om de gerechtigheid van de Heere Jezus vergeven zijn. Voltooide tijd. Vergeven zijn. Deze God die gij niet kennende dient, die verkondig ik u lieden. O Athenus, alles wat u daar aan het doen bent, dat kan voor de ene ware God niet bestaan. En dat is nodig in uw en mijn leven, dat u vastgelopen bent. Paulus noemt dan in zijn brieven dat u gestorven bent. Dat wil zeggen dat heel uw godsdienst waardeloos is in de ogen van God. En daarmee ook in uw eigen ogen, dat u vanmorgen met lege handen staat. Dat je niet kunt zeggen, Heere, ik heb in uw naam geprofeteerd. Dat je kerkgang je schuld alleen maar vermeerdert. Dat je vanmorgen als een failliete zondaar in de kerk zit. Want daar is de Heere Jezus. Daar krijg je oog en hart voor de belofte van het evangelie. Daar hoor je de klanken van die vreemde gerechtigheid die gij niet kennende dient. Verkondig ik u lieden. God openbaart zich vanmorgen in het evangelie. Nou dominee, dat moeten we dan maar gewoon geloven en aannemen dat het zo is. Ja, dat vertrouw ik ook niet helemaal. Want ik ken een man. En later kom ik hem tegen mijn eigen leven. Maar ik ken een man die met de Bijbel onder zijn arm liep. Dat was Saulus van Tarse. En die maakte ook serieus studie van wat de Torah bedoelde te zeggen. Maar toen kwam hij op de weg naar Damascus in de lichtstraal van Gods majesteit. En toen zei hij, wie bent u? Zie je. Het is machtig dat wij de Bijbel hebben en dat God zich in de verkondiging openbaart. Maar het is ook nodig dat het gebeurt in uw geweten, in uw ziel. Zoals dat gebeurde in het leven van Saulus. Wie bent u, Heere? En toen kwam Ananias en hij legde de handen op Paulus hoofd. Saul, broeder, wordt ziende. Schellen vielen van zijn ogen af. En de man had vrede met God, door de Heere Jezus. Dus ik zeg vanmorgen, God heeft zich in zijn woord geopenbaard. En hij openbaart zich, hij stelt zich voor in de prediking van de belofte. Maar als het daarbij blijft, dan gaat u gewoon weer naar huis en zegt, nou ja, vooruit. Je zegt, tjop, nog nooit zo gehoord. Maar geen vrede. Maar als God nu het woord in je hart gaat leggen en de Heilige Geest het vertrouwen gaat werken, zodat je overtuigd bent van de waarachtigheid van het werk van Christus en van de waarachtigheid van zijn belofte, weet je hoe je dan naar huis gaat? Met de omhelzing van dit woord, mijn zoon, mijn dochter, ga heen in vrede, want uw zonden zijn u vergeven. Amen. Psalm 95 vers 4, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Psalm 95 vers 4. zeggen wij met dankzegging. Wij zouden plat op de grond uw naam moeten loven en prijzen. Dankzeggen voor al het goede. Krachtenschepping heeft u recht op ons. Maar ons verstand is verduisterd. Onze wil is verkeerd. En dan komt u met dat machtige woord. Dat wat u eist, dat schenkt u. Dat wat wij moedwillig zijn kwijtgeraakt, geeft u. Plaatsvervangend heeft Christus uw toorn doorleefd. Geloof zijn heil en troostrijk woord, zo is het appelwoord. O Heere, geef dat we alles van u ontvangen, opdat uw naam ook alleen de dank, de lof en de eer en de aanbidding zal krijgen. Straks zullen al uw kinderen zeggen, omdat gij het hebt gedaan. Daarom kan het. Geef ons oren om te horen, Heere, die machtige, blijde boodschap. Geef ons verwondering dat u niet alleen die goddeloze Atheners achterna gelopen bent, maar dat u ook ons goddeloze mensen achterna loopt met dat heerlijke woord. O, niemand hoeft wanhopig naar huis te gaan, omdat u vrede heeft in het offer van Christus en die vrede aanbiedt om niet. Heere, wil u zelf de naprediker zijn, uw koninkrijk doen komen, uw naam heiligen. Wij bidden het u, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 119, vers 14. Och dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. 119, 14. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.